Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tony Media. Ruben.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht, lieve luisteraar.
U luistert weer naar een nieuwe aflevering van
Ruben
Tijl. Ruben
de podcast.
Wat is het? Zo'n half kopstemmetje was dat.
Ja, een beetje André van Duin.
Buurman en buurman. Aito, buurt.
Oh man, ik heb de afgelopen vakantie heel veel buurman en buurman gehoord.
Oh ja?
Want als we in de auto ergens heen gingen naar een dorpje of boodschappen, dan wilden Faas en Dede graag buurman en buurman horen. Precies hetzelfde steeds.
Ja, hè?
Hun vakantietheatervoorstelling. Dus dan ken je al die liedjes na een tijdje.
Ja.
En toen stapten ze over. Soms weet je niet hoe het zit, hè? Waar het vandaan komt, hoe ze het oppikken naar Woesel en Pip. En dan waren het de luisterboeken ingesproken door Dina Woesthof.
Ja.
Dus soms heb ik echt uren naar...
De Toverboom. Ja. De Toverboom heeft een slechte dag.
Hij zegt, maar het is maar dat je Haagse... Woesel zegt, maar waar is die Toverboom dan?
What the fuck? Woesel.
En dan zegt de wijze varen... De wijze varen zegt...
Ja.
En Woesel zegt, zing het bij zijn varen. En wij, Markel en ik in de auto, nee, zing het niet. Woesel, klein fantje.
Oh ja, ik hoorde dat Dino en hoe heette die andere, die gitarist van hun band, dit is heel slecht. Het is heel slecht.
Zitten mensen te luisteren en denken, oh ja, ik vergeet steeds dat ze het niet voorbereiden. laat hem Ricardo noemen.
Nee, maar hoe heette die band van hem ook
alweer? Ja, Kane.
Kane, natuurlijk.
Ja, een documentaire.
Er komt een documentaire waarin de waarheid wordt gezegd.
Ja, wat? Dat is ook wel eens goed.
Ja. Nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
Ik wil wel even let the record show dat Woes en Pip hartstikke leuk gemaakt is. En dat die kinderen dat echt daar enorm van genieten.
Schot in de roos.
Dus dat is het. Maar ja, als je het hele tijd moet luisteren, is het ook pittig.
En dat is toch wel grappig dat je. Ik heb dus.
Maar shout-out hoor naar jou, Dino.
Van alle films die ik echt. De film die ik het meest heb bekeken in mijn hele leven is Frozen. Is dus niet een film die ik zelf zou uitkiezen.
Nee.
Ik heb Frozen, denk ik, meer dan 30 keer gezien.
Ja, maar dat is wel een geweldige film. Nee, dan heb je het niet slecht getroffen.
Nou, ik heb dat met Sing. Sing is echt goed te doen.
Ja. Is ook,
denk ik, 40 keer gezien.
40?
Minimaal.
Is het dan in het Nederlands?
In het Nederlands. Ja, omdat een kind van 2 bijna geen Engels spreekt.
Nee, maar je moet snel erbij zijn. Ga nou maar gewoon overstappen naar het Engels. Het is veel mooier.
Ik heb 4 kinderen. Ik maak het ook allemaal mee, want ze stappen ook over naar het Engels. Ja. Ik vind het ook stom.
En daardoor spreken ze ook beter Engels.
Absoluut.
Bleek op school. Absoluut. Maar ze heel dankbaar. Ja.
Enige die is... Horace doet de stem van Megamind.
Megamind.
Ja. En in het Nederlands. En die is leuker dan de Engelse versie.
Ja. Welke film hebben we het over?
Megamind.
Oh, oké. De film heet Megamind.
Ja.
En hij is ook de hoofdrol stem.
Nou, je hebt dus ook Rango... Ja. Over dat hagedisje.
Ja. Johnny Depp.
Nou, ik vind de Tycho Gernand doet dat leuker.
Kijk eens aan.
Ja, echt. Ja. Heb ik echt van zitten genieten van die Tycho. als Rango.
Yeah. Ik ben je ruimtepa. Dit tred. Dat zegt Horace dan.
Ja.
En dan geeft hij een pak aan de superheld. Maar het is te klein. Mm-hmm. En dan zegt hij...
Maar het is toch veel te klein?
En dan zegt Horace... Dit tred. Dit tred. Zo'n grappig stukje. Goed, ja. Maar daarvoor zijn we hier niet. Wij zijn, u luistert naar Jaargang 4, aflevering 72. En deze podcast is te beluisteren vanaf 22 september.
Ja, op een vrijdag. En dat doen we altijd rond een uur of vier. Wordt die gedropt.
Gedropt.
Wow. Hij wordt gedropt. En dat
drop
doen
it on one.
Doen we dan iedere twee weken. Heb je het gevoel van, nou ja, dat is gewoon te weinig voor me. Het is allemaal zo goed. Het zit zo goed in elkaar. Ja. Het is zo goed niet voorbereid. Ja.
Ze
zit er uren van geen voorbereiding in. Ik weet dat jij dagen niet voorbereidt. Soms,
ja, dat is, soms wel
staat daar hele agenda geblokt, niet voorbereiden. Kun je niks anders doen. Yo, ik ben niet te voorbereiden.
Deze hele afgelopen zomer heb ik me niet voorbereid. Ja, ja. Dat is gewoon echt 6 weken achter elkaar.
Maar ja, goed, heb je zoiets van, ik zou iets meer hebben. Dat kan voor een luttelbedrag. Dan heb ik het over €2 per maand. Kun je lid worden van ons Sombrero Leger. En dan krijg je een extra podcast. 2 per maand. Dan ga je naar petjeaf.com/RubenTelRuben. En daar kun je je aansluiten. En dat zijn dan de echte leuke podcasts. dit zijn de vanilla woke podcasten.
Oh, vanilla ice, dacht ik.
Nee, vanilla.
Vanilla ice van de hip-hop.
Ik heb nooit geweten wat vanilla seks was, totdat ik moet even alle namen fingeren. Ik iemand sprak en die vertelde dat hij iemand had gezien waarmee ik op school heb gezeten en die was nu escort.
Oh?
Ja. Maar die zei...
Man of vrouw?
Escort. Ja, ik probeer dat ook in het midden te laten. Okay. Ja. Maar goed.
De eerste letter? Nee. Mag ik een klinker kopen?
Kan allemaal niet. Kan allemaal niet. Nee. En die zei... En dus dat was dan... afranselen was het.
Oeh.
Ja, afranselen. En geen vanilla. Geen vanilla. Hoe bedoel je? Wat, de smaak niet? Of? Nou ja, vanilla seks is dus gewoon
seks.
Normaal.
Gewoon seks. Ja. Penetratie.
Ja, denk ik.
Ja, ja. Nou, dat gok ik wel.
Ja.
Maar dus dat is al een... Voor sommige mensen is dat een no-go.
Ja, dat is dan te prostitu...
Prostituesk.
Ik wil wel ingehuurd worden om iemand af te ranselen, maar er gaat niks naar binnen.
Ben je belazerd? Ik ben geen hoer.
Ja, ja, ja.
Nou, dat vind ik wel.
Nou, dus het was het, zeg maar gewoontjes. Dus ja, dat is dit. Wil je alle woke dingen horen en alle dingen die correct zijn?
Yeah,
dat doen we hier.
That's here.
Hier hebben we onze kleren aan en daarna bij Petje Af kleren uit.
Oh. Eventjes om lekker klagen. Je mag toch tegenwoordig helemaal niks meer zeggen? zo grappig. Zo grappig die zin.
Ja, en daarna komt het meestal.
Ja, maar ik hoorde dus Sinterklaasliedje.
Ja.
Want er zijn geen stoute kinderen bij. Nee. Dat mag niet meer.
Nee.
Want we staan niet meer zij aan zij. Stoute kinderen mag je niet meer zeggen. Stoute kinderen is... Ja, dan sluit je stoute kinderen uit, denk ik. Dat is heel gek, hè? Dat is herschreven. Staan zij aan zij. Zijn niet stoute kinderen.
Volgens mij is er geen één Sinterklaasliedje meer zoals wij het op school...
Er groeit een generatie op met een ruggengraat als een doorgekookt spaghetti-slier. Ja.
Want, zie, ginds komt de elektrisch aangedreven vaartuig...
Zijn compagnon.
Tuig. Oh, nee, wie is tuig?
Ja. Ja.
Zijn compagnon staat...
Moet lachen om nee, iets dat oké is.
Moet helemaal niks. Nee. Moet helemaal niks,
nee,
mannetje.
Nee, zijn compagnon heeft een laptop en werkt vanuit huis.
Hoe huppelt.
Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, een
ook,
huis.
Ook. Een huis.
Ja.
En niemand is stout.
Nee, niemand is stout. Was jongens, dat... ik heb een documentaire gezien. En ik weet dat jullie...
gek zijn op documentaires.
Zeker. En dat jullie gek zijn over films. Van films.
Ja. Oké.
En deze documentaire, ik heb hem gezien in het vliegtuig. Toen we gingen voor de erfgenaam naar Amerika.
Ja.
En ik heb deze documentaire gezien en ik wou jullie erbij schreeuwen. Want deze moeten jullie zien.
Oké, ik wil je niet onderbreken, maar we beginnen onze... Nee, dat doe ik dus nu.
Ja, ja. Het niet willen is niet gelukt.
Nee.
Of tenminste, het niet willen is misschien wel gelukt, maar... Het...
Kijk eens. Zijn knecht staat te lachen. ja? we beginnen onze ronde, hè?
Ja.
We dobbelen niet meer. Dat kennen de luisteraars van het eerste uur. We vertellen alle drie een verhaal wat ons heeft geïnspireerd, geïrriteerd, gefascineerd.
Ja.
Jij gaat het over een documentaire hebben.
Ja.
Ik ben ook benieuwd. Kan je in één zin zeggen wat we bij jou kunnen verwachten?
Ik heb vakantie gehad, dus ik heb een boek gelezen. Okay. Twee zelfs.
Okay. Tipje van de sluier?
Het is weer John Grisham. Okay, allebei de boeken. Okay.
Kijk eens aan. Wie heeft het gedaan? Ja.
Ik ga het hebben over de man die God voor ons heeft opgeheven.
God is gecanceld? Of is
nee,
God
gedelete? Ja, degene die op dat idee kwam.
Interessant. Een mooi tipje van de sluier. Dan trap ik af, want ik was al inderdaad een beetje afgetrapt. Maar dank voor deze structuur. Het is toch fijn om structuur te hebben in een podcast.
Ja, dat is dat voorbereiden.
Uren niet voorbereiden. Oh, ik was kapot van het niet voorbereiden, man.
Jongen. Hele nachten wakker.
Van niet voor. En maar drinken.
Hele nacht geslapen.
Hele nacht slapen, wel. Ik zat in het vliegtuig op weg naar Amerika. En voor de erfgenaam, zoals gezegd. Prachtig verhaal trouwens. Even heel kort.
Ik kijk het allemaal. Ik ken het.
Nou, we hebben een vrouw gevonden. En die was dus als kind met haar ouders en twee zussen naar Amerika vertrokken. Geëmigreerd. Het ging allemaal goed. Ze zijn neergestreken in Santa Ana, Californië. Die man wordt ingepalmd door een vrouw aan het eind van zijn leven. En die vrouw die had dat vaak gedaan. Dat was een Amerikaanse vrouw en die had vaker... mannen aan het eind van hun leven een beetje ingepalmd, gezegd, oh, je bent echt fantastisch, en gezorgd dat al het geld naar haar ging. Dus die kinderen en die vrouw berooid achtergebleven. Dat wist ik nog niet toen ik de plaquettes van hun graf had gezien op de begraafplaats in Santa Ana, Californië. Ik zag My Beloved Mother, prachtig, geen krasje op, heel mooi plakkaatje, goud, goed bijgehouden. En daar vlakbij die vader, door My Beloved, krassen. Helemaal vies. Dat je, dit is 40 centimeter uit elkaar. Dus hoe kan dat nou? Later bleek dus waarom. En toen hebben we die vrouwen opgespoord. En toen konden we haar... Ik krijg weer kipvel. Want de zus van deze vader... die is kinderloos gestorven. En die had 31.000 euro nagelaten. En dat konden wij dus brengen aan deze dochter... van die vader die haar dus eigenlijk financieel volledig in de steek had gelaten. Maar via die vader dus, de zus van die vader, kwam het dan toch nog een soort karma goed. En we hebben haar gevonden op een trailerpark in Idaho. Het was fantastisch. Die vrouw die kende nog kinderliedjes. Die kende nog de oude versie van de
kinderliedjes.
The real
deal.
Ja, maar het was zo... Nou goed, je kan het terugkijken. Maar goed, onderweg in het vliegtuig zocht ik een film uit Jurassic Punk. Documentaire.
Okay, cool.
Dit gaat over een man die de filmindustrie veranderd heeft. Voorgoed. Ik weet even niet waar die te zien is, want ik heb het wel gezocht. Maar het was. Dan staat hij dat hij bij Google Play wel te zien is.
Misschien nog niet uit, omdat je hem in het vliegtuig gezien hebt.
Dat zou kunnen. Dat
gebeurt vaak.
Ja, maar het
is soms maanden voordat dan een film echt.
Ja, want er stond wel dat hij op Prime te zien was, maar dan niet in Nederland. Nou goed, misschien helpt de NordVPN. Deal daarbij. Goed. Maar zoek hem op. Jurassic Punk. Het gaat over een briljante computernerd. Maar nerd is niet echt op zijn plaats. Het is een rebel. Het is een echte rebel, deze man. En hij heeft eigenhandig, met een computer, dat is, de filmindustrie veranderd, zoals wij die kennen. Mooie quote. Hij is dus... hij werkt bij George Lucas Films. Mm-hmm. En daar werkt hij op de computerafdeling. Daar werkt hij met...
Van Star Wars.
Precies.
Indiana Jones.
Exact. En een mooie quote waar ik ook wel aan ons moest denken was... There was a lot of nonsense. But you need a lot of nonsense to get creative things done. Dat vond ik zo'n mooie quote. En toen dacht ik, ja, dat is, omschrijft wel een beetje de lama's vanaf 2004. Alle dingen die niet bestonden in films, zoals sci-fi of UFO's of raketten of weet ik wat. Ja, zoals Thunderbird. Dat werd gewoon of nagemaakt in het echt, maar dan in het klein. Of het werd van klei gemaakt, poppetjes. En die werden dan stop motion, dus een shot. Dan werd een stapje gemaakt, nog een shot. En zo werd gewoon... Ja, dat was het. Dat waren de technieken. Totdat dus de computer kwam. En tot deze man, Steve Williams. Steve Williams, dat is de naam die u niet kent. Maar deze beste man. Als ik zeg The Abyss, kennen jullie dat?
Jazeker.
James Cameron.
Dat is een, dat gaat over een alien.
Die en
dat
is het water.
Is een soort zilverkleurige, waterachtige worm. Ja. Die door de ruimte beweegt. Dat heeft hij gemaakt in de computer. Mensen dachten, dat kan niet. Hoe hebben ze dit gedaan? Dat snapten ze toen niet. Oké, toen ging hij aan de slag voor Terminator 2. En maakte hij T-1000, de bad guy in Terminator 2.
Liquid.
Precies, die dus een plasje kwik kan zijn. Ja. Maar ook een mens weer kan worden. En mensen duizelden. Hoe kan dat? Want het is dus niet inderdaad nagemaakt met klei. Nee, dat is in de computer gemaakt. Nou, dat snapte mensen helemaal geen reet van. Dat heeft hij gedaan. Hij was inmiddels dus best wel succesvol. Maar he didn't play the game. Wordt meermaals aangestipt. Hij doet niet aan likken naar boven en trappen naar beneden. Hij trapt overal om zich heen. En hij vindt iedereen een eikel. Hij maakt iedereen belachelijk. Een schitterend verhaal is dat hij... Want ze werkte op een soort industrieterreintje ergens in Hollywood. Maar ze mochten bij hoge uitzondering een keer... bij het grote kantoor van George Lucas komen. En die had gewoon een estate. Gewoon een gigantisch terrein met eigen security. Zo groot was dat terrein. En ze waren in dat gigantische huis en ze zaten bij aan het diner. En ze verveelden zich. Echt van die pubers. En hij dus de opperpuber Steve Williams. En dus die zegt tegen die ander, kom, we gaan even rondlopen. Dus ze zijn gaan rondlopen. En ze waren dus binnen het bedrijf echt niet populair al. Ze hadden veel ruzie met de directe manager en die daarboven. Ze gaan er rondlopen en ze komen bij het kantoor uit van George Lucas. En ze denken, oh, lach, dit is het kantoor. Nou, echt off-limits, mocht je niet komen. Maar er zat zo'n lounge bij. En daar liepen ze. Daar bleken sensoren in de vloer te zitten. Dus er kwam binnen no-time security, terwijl zij met hun voeten op het bureau whisky aan het drinken waren die ze daar hadden gevonden. En er kwam security binnen. Gewoon politie-security achter. En die zei, namen, nu namen. Toen hebben ze de namen opgegeven van die managers waar ze ruzie mee hadden. Toen zei een van die mensen, nee, dat kan niet, want ik ken diegene en jij ziet er niet zo uit. Oké, je hebt me. Toen hebben ze een andere manager opgenoemd. toen zouden ze ontslagen worden. Maar ze waren al bezig met Jurassic Park. Ene Steven Spielberg kwam met een scriptje aan over dino's en dat ging gemaakt worden. Hoe was het verdeeld? De stop-motion people, die zouden de T-Rex maken. Maar hij mocht dan wel de massascènes. Die zouden zijn met de computer. Dus als je zo'n kudde zag lopen in de verte, dat zou dan de computers hebben gemaakt. Maar die T-Rex off-limits niet doen. Nee, Steve, wordt door iemand anders gemaakt. Ja, maar ik kan het gewoon maken, hoor. Ik kan die T-Rex gewoon maken. Nee, dat is aan een andere afdeling beloofd. Jij maakt gewoon dit. Doe nou maar. In zijn eigen tijd is hij die hele T-Rex gaan maken in die computer. En kan die dus, kan die T-Rex lopen, rennen achter iemand aan. Iemand van een wc afeten, schudden met zijn hoofd. Dat was allemaal totaal nieuw. En dat heeft hij gemaakt. Waarom kennen wij zijn naam niet? Hij heeft dus alleen voor die drie films al... en The Mask, heeft hij The Mask met Jim Carrey. Die heeft hij ook gemaakt. Ook daar heeft hij al die computeranimatie voor gemaakt. Daar heeft hij zo ongelooflijk veel prijzen mee gewonnen. Hij is niet één keer genoemd. Hij werd nooit meegevraagd naar de Oscars of naar andere prijzen. En het is altijd dezelfde manager die daar de prijzen komt ophalen. En die noemt allemaal namen en nooit Steve Williams. Dan denk je, so be it. Maar dan wordt de documentaire treurig. Want dan merk je dat hij dus daar toch echt onder lijdt. Onder het gebrek aan erkenning. En dan wordt het, Hij krijgt veel nee te horen. Ook een mooie quote. If you are rebellious, no is like fuel. Het wordt dan zo treurig dat hij uiteindelijk en zijn baan verliest. En zijn hypotheek bijna niet meer kan betalen. Meer en meer gaat drinken. Zijn eerste vrouw verliest. Zijn tweede vrouw gaat ook samen met hem drinken. Die zegt, ik stop met drinken. En als jij niet stopt, ga ik ook weer bij je weg. Die gaat dus ook weg. En dan en nu zien we hem gewoon, we zien hem de hele tijd de echte beelden. Het is niet nagespeeld of wat, we zien hem gewoon op zijn ranch ergens, op de grens van Canada geloof ik, woont hij. En je ziet hem in een spiraal komen, waar hij op een gegeven moment 3 keer per etmaal dronken is. Hij staat op rond middaguur, dan is hij om 4 uur is hij dronken. Dan valt hij in slaap. En dan wordt hij rond 8 een keertje wakker. Dan valt hij om 12 in slaap. Dan wordt hij om 3 uur wakker s'nachts. En dan zuipt hij weer. En is hij 3 keer per dag is hij echt dronken. Echt hardcore dronken. De documentaire doet echt pijn. Want je ziet zoveel films waarvan je zegt... Wat? Dat heeft hij allemaal gemaakt. En heeft er nooit de credits voor gekregen. En dan zijn we helemaal down the drain. Omdat het gewoon... een arrogante zak is in hoe die overkomt. Omdat hij doet niet aan het spelletje. Hij speelt, nee. He doesn't play the game. En dat het is schrijnend en het doet pijn, het ontroert. Het is echt een fantastische documentaire, Jurassic Park. Het deed me ook denken aan onze ontmoeting. Ja, omdat ik dacht... eventjes, oh, wacht eens even, wat herken ik hiervan? Die arrogante zakopstelling, die had ik heel ernstig ook in het begin. Ik weet nog dat wij hadden opgetreden, Nathan en ik hadden opgetreden op een festival wat jij had georganiseerd. En toen zei jij, omdat jij Bies ook kende, en die was er ook bij, een andere vriendje die er ook bij was. En toen zei je heel aardig, zou je ook eens... heb je wel eens nagedacht over op Lowlands optreden? En dat ik toen zei, ja, maar ik ga eerst eens even een biertje halen. En toen gewoon wegliep uit het gesprek. En dat jij ook aan Bies vroeg, wat is er met deze gast aan de hand?
En toen... Ja, deze gast wil dus 3 keer per dag.
Ja. Nee, maar snap je, het is dat je leven kan met dit verschil een hele andere kant op gaan. En ik ben zo blij dat ik dat arrogante zak... Gedeelte. Dat ik die een beetje getemd heb. Ik weet dat er nu luisteraars zijn die zeggen... Nee hoor, daar is nog alles van over. Maar ik hoop dat dat toch wel een beetje bij is gedraaid. Maar oi, oi, oi.
Ja, maar voor jou, ik denk dat jouw gevoel toen... Want dan hebben we het over 2003, dus alweer 20 jaar geleden... Het werd je allemaal te concreet.
Dus, ja, precies.
Dus je deed mee aan de kameretten. En dat was een grote grap. En dat wonnen jullie. En dan werd je geboekt op een festival. Je kijkt nooit langer dan een week vooruit.
Ja.
En dan kon je op Lowlands optreden. En eigenlijk wist je ook niet wat dat betekende.
Nee.
Want je bent dan niet een headline of zo. Want ze hebben daar 20 tenten met van alles. Maar dat het dan toch... Dat het beter is op zo'n moment te zeggen... Ah, dat weet ik. Ik ga nu naar buiten waar de vogels fluiten. In plaats van... Oké, en wanneer is dat dan? En wat verwacht je van me? Dat is dan niet de afslag die je kan nemen.
Nee.
Dus het is iets anders dan echt onaardig doen.
Ja, oké. Okay. Maar ik kijk daarop terug als... Doe normaal. Dat zou ik tegen mezelf op dat moment willen zeggen. Snap je? Ja. Doe normaal.
En dat zou je tegen deze man ook hadden willen
zeggen. Zo graag. Ik had hem zo graag... Doe even... Ja. Doe dat nou net niet.
Want die naam zegt me... Want ik heb echt wel veel gezien over Jurassic Park... en ook over dit hele verhaal.
Dit verhaal, ja, dat zit in Movies That Made Us. Voor een deel.
Ja, voor een deel. Dat die animatie, computeranimatie,
maar niet,
echt overnam.
Maar niet op zeg maar, de manier wat dit verhaal beschrijft... dat hij down the drain gaat.
Nee.
En hij werd dus bijna ontslagen na dat akkefietje... in dat kantoor van George Lucas. En toen zei Steven Spielberg... Of nee, toen zei die manager... want hij was al ontslagen. En toen zei een andere manager tegen de manager... die hem ontslagen had... Zei, als jij hem nu ontslaat... dan staat morgen hier Steven Spielberg met 10 advocaten. We kunnen hem niet ontslaan.
Nee.
Hij kan niet weg van dit project.
Hij kon iets wat waanzinnig was. En daarom deed hij waarschijnlijk
wat ook.
Hij kon het zich permitteren.
Totale gamechanger was ook.
Ja.
Echt een
gamechanger.
Maar
dat houdt een keer op.
Ja.
Ja.
Ja, precies. Maar dat je zo de game changed...
Maar ook
en daar geen...
Echt serieus drankprobleem, hè?
Ja, toen nog niet.
Nee.
Gewoon... Ja, okay.
Ja, maar dat heeft er denk ik altijd wel ingezeten.
Ja, dat zou kunnen. Nee, dat zou absoluut kunnen. Alleen, ja, het is dat je zoveel veranderd hebt voor de filmindustrie... wat iedereen heeft meegekregen... waardoor de hele filmwereld anders is geworden.
Ja.
En dat niemand je weet en dat je er geen credits voor hebt gekregen... en dat je hypotheek niet meer kan betalen.
kun je er ook wel overheen zetten, in ieder geval die credits geven.
Ja. Ja.
Oké, okay, hij heeft dat misschien in mijn
getormenteerde kunstenaar.
In mijn bureau gescheten. Ja. Het is een rebel. Dat is een rebel.
Maar echt, Jurassic Punk, het is echt... Ja, je harige, nekharig zijn recht overheen.
Nou, tof.
Ja,
tof.
Gaat dat zien.
Zekers.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nou, dan ga ik daarop aansluiten.
Ja,
had je idee.
Want ik heb het wel eens eerder verteld, ik lees niet veel. Maar als ik dan op vakantie ben, lees ik graag. Ik heb dit jaar zelfs dus 2 John Grishams gelezen. Ik ben daar gewoon echt groot fan van. En mensen kijken daar ook een beetje op neer. Dat vind ik dan ook wel weer grappig. John Grisham, dat is geen literatuur.
Dat is geen literatuur.
Dat is geen literatuur.
Dat is de stripboek onder de boeken.
Inmiddels denk ik van, denk niet dat hij daarmee zit. Hij heeft meer dan 350 miljoen boeken verkocht.
350 miljoen
boeken. Ja, maar aan wie?
toch als het elf is. 350 million people can't be wrong.
Ja, absoluut.
J.K. Rowling, die heeft meer verkocht. Want ja, die had met Harry Potter geloof ik 600 miljoen of zo. Het is gewoon insane. Maar mooi. Ik ben toch even gaan terugkijken. Want hij heeft echt wel een piekmoment gehad waarin er heel veel werd verfilmd van hem. Hij is geboren in 1955, Mississippi, zuiden van Amerika, uit een arm gezin. Zijn vader werkte in de bouw. Hij ging zelf ook een beetje, wilde liever niet gaan studeren. Zijn moeder probeerde hem te pushen. Hij had 4 broers en zussen. Maar hij werkte op een gegeven moment aan de weg. En asfalteren, toen was hij 16, 17. En had hij dan een groep van die gasten, dan werk je vooral 's nachts. Het was leuk tot er een keer een vuurgevecht ontstond. In een ruzie. En toen is hij wel bij zichzelf aan het nadenken. Oké, ik moet het toch even iets serieuzer gaan aanpakken. Toen is hij wel gaan studeren. Dat heeft ook lang geduurd. Is hij nog van 3 universiteiten veranderd. Uiteindelijk is hij advocaat geworden. Dat heeft hij nog een tijdje gedaan. Totdat hij dus een keer een meisje van 12 in de rechtszaal de jury zag toespreken. En vertelde hoe zij verkracht was. En dat die jury die brak. En hij dacht, het enige dacht van... hij zag de verdachte... En als ik nu een gun had gehad, ik zou hem doodschieten. Wat een verhaal is dit. Dit mag niet verloren. Hier moet iets mee gebeuren. Maar ik ga hem niet doodschieten. Ik moet hier iets mee. En toen is hij gaan schrijven. En toen heeft hij Time to Kill geschreven.
Ah ja, precies. Daar moest ik ook aan denken, ja.
En dat is door 28 uitgeverijen afgewezen. Dan was er een kleine uitgeverij, die heeft hem toen, laten we het proberen. Een oplage van 5000 uitgebracht, dat ging heel snel. Toen is hij ook gelijk, want toen had hij het schrijven te pakken. Had hij al een idee voor The Firm. Is hij The Firm gaan schrijven. En dat werd zijn eerste bestseller. En die heeft, 47 weken... in de bestsellerlijst gestaan.
Ja, maar in welk jaar?
Wat kwam er toen helemaal uit dat jaar? Hoezel en Pip?
Echt rot jaar.
Dat is nog ongeëvenaard. En toen ging het ook... Toen werd The Firm... die gaan we verfilmen. Tom Cruise.
Man.
Ed Harris. Ja. Heeft hij het er nog wel eens over?
Nou, nee.
Jij pest hem toch? You can't handle... Oh nee, dat is hem niet. Wat zegt hij?
Feel good man.
In de firm. Wat is
hij rent, hij rent. Hij vindt zichzelf het beste rennen in de firm.
Ja.
Ja. Met die lange jas en die koffer.
Ja. Ja, dat was echt een jonge advocaat.
Ik heb hem niet zo lang geleden gezien. Grappig genoeg. Het is echt een goede film. Gene Hackman.
Ja.
Ook nog. Ja. Waanzinnig, waanzinnig script. Waanzinnig verhaal.
Ja, waanzinnig verhaal. Goed. Eigenlijk toen ik die film zag, dacht ik, dit is een boek. Ja, vaak is het boek nog beter. Ik vond het zo. Ik denk, nou, dat. Toen ben ik eigenlijk gaan lezen en terug en Time to Kill. En elk jaar brengt hij, heeft hij weer een nieuw boek.
Voor de luisteraars toch nog even leuk om te weten dat de firm gaat over een jong echtpaar. Ja. En daarvan is de man advocaat en die komt bij een geweldig advocaatbureau. Alles is helemaal top geregeld. En ze zijn super blij. En dan komen ze erachter.
Ja.
Dat ja. Het niet is wat ze.
Het is niet wat het lijkt.
Niet is wat, en dat ze daar niet meer uit kunnen.
Nee, ja. Hij werd ook de best betaalde schrijver. Van wie de boeken werden gekocht om te verfilmen. Zelfs zo goed al dat hij al op een gegeven moment 3,5 miljoen kreeg. Voor het volgende boek wat je gaat schrijven.
Ja.
Dus, maar ondertussen.
Dat is lekker, hè? Dat, zou jij dat willen? Dat iemand tegen jou zegt: hier, voor de volgende film die jij bedenkt, heb je hier alvast 40 miljoen.
Ja, nog beter.
Toch?
Nog beter dan 3,5.
Ja. Ja, ik gok maar wat. Ik weet niet of het beter is. Ik ben helemaal niet meer bezig.
Ik zag gewoon typen. Woord.
Woord voor woord.
Nog een woord.
Ja.
Scène 3.
Ja, af. Einde.
Einde.
Want het
einde.
Is niet bijgezegd hoe goed het moet zijn, toch?
Nee.
Ik ga even opnoemen, want dan heeft hij dus toen ging het goed. En toen was het dus de firm. Die was wel gek, want dan zie je hier bij IMDb heeft hij 160 miljoen wereldwijd opgeleverd. En bij Wikipedia 270 miljoen.
Nou, dat is een verschil.
Kom bij elkaar. Ja. In ieder geval heel veel geld.
Ja.
Heel veel geld. Maar daarna gaat het wel. Het wordt wel steeds. Hij verdient steeds meer, maar het wordt wel steeds minder. Time to
iemand
kill.
Baalt daarvan, iemand.
Ja.
Wie?
A Time to Kill. Met Samuel L. Jackson en Sandra Bullock.
En Matthew McConaughey. Knap ook. Zeg dat tegen Tom. Die is ook knap, hè?
Ja.
En dat vindt hij irritant, toch?
En dat is ook zo tof. Daar speelt hij dus Jack Tyler. Dat is een advocaat die dan af en toe om de zoveel jaar weer terugkomt.
Ja.
En dan heb je dan. Zijn laatste boek was dus vorige zomer, heb ik die gelezen. Het was, er zit gewoon 20 jaar tussen. Dan denk je, Jack is terug. Time to kill. Nou, dat vind ik lekker dan.
Dat is een behoorlijke sterrencast, zie ik hier. Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Donald Sutherland, Kiefer Sutherland en Ashley Judd.
Ja, ja. De Pelican Brief kwam daarna.
Ja.
Julia Roberts.
Oh ja, Time to Kill had nog 110 miljoen opgeleverd. Pelican Brief, Julia Roberts, Denzel Washington. 100 miljoen. Toen kwam The Client, Susan Sarandon en Tommy Lee Jones.
Oh ja. Ook
echt steengoed. 92 miljoen.
Ah, zou ik 100.
Toen had hij dus een ander boek geschreven. Dat heb ik niet gelezen. Een van de wij. Skipping Christmas. Ja.
Ja,
en dat werd ook, die film heb ik wel ook gezien, want het werd Christmas with the Cranks. Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd, en dat is zo'n lach kerstfilm.
Heeft hij ook een comedy geschreven?
Ja, ja.
Dat is een gek uitstapje.
Ja, dat was een heel gek uitstapje.
Is het een rechtszaal comedy?
Nee. Okay. Nee.
Even lachbare.
Hij heeft daarna nog wel
met een comedy moord.
Hij heeft daarna nog wel vaker.
Erectie. Of objection. Erection.
In ieder geval. Maar ja, toch nog 73 miljoen. Runaway Jury. Was met Gene Hackman, John Cusack, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, Jeremy Piven.
Harry Gold,
Entourage.
En die was weer wel goed.
Nee, 50 miljoen. Het gaat echt steeds. The Rainmaker.
Oh, met Matt Damon.
Matt Damon, Danny DeVito.
Ook onlangs gezien, uitstekende film.
John Voight en toen nog knappe Mickey Rourke.
Dus, Mickey Rourke blijft voor mij knap.
Ja, toch?
Weet je, maar voor in mij, de boxer?
100 jaar Disney. Dat was,
De boxer, was dat zijn comeback?
Ja.
En toen
ja,
zag hij er opeens uit waarvan je dacht, hé?
Ja, maar ik weet, hij ging echt boksen.
En dat word je daar nooit knapper van.
En hij was een acteur die ging boksen. En ik heb wedstrijden van hem gezien. Werd hij toch... En ze sloeg allemaal door. Van, oh ja, acteurtje die ook gaat boksen. Nou, wat zullen we hem krijgen? Nou, hij heeft afranselingen gehad. Dus toen is hij aan de plastische chirurgie gegaan. Ja.
Nou, plastische chirurgie. Meer een hobbyist die aan het werk is.
Een makeover.
Die haarimplant.
Een totale make-over.
Hij heeft ook een hele gekke, dikke, soort nylon haarimplant heeft hij nu.
Dus, ja. Zit toch zo'n wasmerkje.
Hij werd laatst geïnterviewd en toen werd hij ook een beetje emotioneel. Hij heeft de hele tijd spuug in zijn mondhoeken.
Nou, dat is altijd heel aantrekkelijk.
Want dat kan hij niet. Dat zit niet helemaal goed. En hij gaat steeds tranen, maar hij kan niet goed knipperen.
Je moet zo dan, als je dit hebt, moet dus je altijd... goeie vraag.
Nee, maar hij zit gewoon de hele tijd met een servetje. Zit hij zijn mondhoeken te vegen en daarna weer zijn ogen. Wat zit hij te
tranen? Ik vind het dat het verhaal echt heroïsch begint. En het zakt af. Nee, alles. Ja. Alles. De opbrengsten dalen, de mensen worden lelijk.
Dat is het hem. Want het wordt nog erger. Dan komt Gingerbread Man. Kenneth Branagh.
En die
was ook gewoon slecht.
Ja.
Die vond ik erg kut. Robert Downey Jr., Tom Berenger. En het was hem niet. En die heeft 14... dat was de Rainmaker. Hij had nog de Chamber ertussendoor, 14 miljoen. De Rainmaker, Gingerbread Man, heeft 1 miljoen.
Opgeleverd.
Ja, 1,6. Maar goed.
Ja, dat is 1 miljoen. Dat is 1 miljoen. Dat maakt niet uit, precies.
Het is toch verschrikkelijk. En daarna heeft hij nog één keer een film. Die heette Mickey. Dat ging over een honkballer.
Mickey Mantle.
3 ton.
Oké.
Dat je echt denkt, jezus. En hij, maar ondertussen, die boeken bleven toch goed? Hoe kan dat?
Ja. En volgend jaar Bad Slippers, wat verwachten ze daarvan? Van die laatste, de laatste verhaal van hem?
Moet je voorstellen, als die 1,6 miljoen oplevert.
Daarom.
Waarom, zie je? Het is allemaal maar relatief.
Het is allemaal relatief.
Het is wel heel erg jaren 90 film.
Zeker, zeker. Maar ik heb dus nu, ik had 2 boeken gelezen. Eentje met 3 korte verhalen. Dat was echt tof. Maar die laatste heb ik voor mij doen echt... Ik kon hem niet neerleggen.
Ja?
En hoe heet dat boek, dat laatste boek?
The Judge's List.
The Judge's List.
En die was... daarom denk ik... hier moet een film van komen.
Jij gaat hem verfilmen.
Dat moet gewoon een film... Er moet weer een John Grisham film komen. Dit is gewoon... The Firm meets Silence of the Lambs. Het is insane. Zo spannend. Met een serial killer. En dus een advocaat en dus een vrouw... wiens vader een van de slachtoffers is van 20 jaar terug. En dat is allemaal cold cases, want die serial killer is zo goed.
Die staat
geen sporen achter, maar zij is hem op het spoor. Zij heeft 20 jaar onderzoek gedaan. Ze is gewoon beter dan een gemiddelde FBI-agent geworden.
In dat boek?
Nee.
Ja, nee.
In dat boek?
Ja, ja. Ja.
Zeker, ja. Zeker. En ik wil geen spoilers, weet je wel.
Nee, snap
ik. Nee.
Maar het is dus echt Silence of the Lambs gewoon meets The Firm, al die klassiekers van hem.
Maar je ziet, als je het boek leest, de film.
Ja, man. Jezus.
Judge's List.
Het is
stel je voor, jij gaat hem regisseren. Wie ga je casten? Voor welke rol?
Ik zou eigenlijk zou ik dan gewoon ook een Jodie Foster willen.
Jodie Foster, bam.
Want dat is toch wel... Dan kan je
Dr. Lecter. Zo eindigt
hij. Panic Room weer gekeken met Jodie Foster. Ook zo goed, jongen. Dus,
het einde van Silence of the Lambs.
Ja.
Dat zij dan aan de telefoon zit. Want hij belt dan vanaf een tropisch eiland.
Ja, precies.
I had him for dinner.
I am having dinner with an old friend.
Ja.
I'm having him for dinner.
Maar zij zegt dan alleen maar... Dr. Lecter?
Dr. Lecter?
Dr. Lecter? Dr. Lecter? Maar omdat het uitzoomt... Dr. Lecter. Alsof je 16 keer...
Ja, maar ja, dat deed je vroeger nog. Want nu kan je in je scherm zien dat de verbinding is verbroken. Toen kan het allemaal een slechte verbinding zijn. Ja. Na een tropisch eiland in 1990.
Jij bent het al vergeten.
Dr. Lecter. Jij neemt het te letterlijk.
Niet oké. Okay. Niet okay voor Jodie Foster, denk ik.
De judges list. Lees hem alvast. Ja, vet. En je ziet de film. Oh.
Vet.
Ik was in Italië en ik bezocht een kerkje. Mijn tweede dochter. Een ouders was mee, Fine. En die zijn na afloop van een bezoek... Ik vond het zo mooi. Ik denk erover om gelovig te worden.
Serieus?
Ja, dat lijkt me wel wat. Zo mooi... Ook mooie spullen, het zit allemaal zo mooi, zo'n fijn gevoel. Dan denk ik, oké, voordat je dus
een abonnement neemt,
afglijdt, voelde ik mij verplicht om onmiddellijk in te grijpen. Want ik heb heel veel jaren daarover moeten doen om van het geloof af te komen. Want bij mij is het gepresenteerd als een waarheid.
Als een waarheid, ja.
En dat bleek dus niet zo te zijn. Ja. Toen heb ik haar uitgelegd dat er vanaf ongeveer 4000 voor onze jaartelling al verhalen zijn van een zoon van God die wordt geboren op 25 december, bezoek krijgt van drie koningen uit het oosten. Er is een ster boven zijn wieg. Hij wordt geboren uit een maagd. Hij reist rond met 12 volgelingen. Hij verricht wonderen. Hij sterft aan het kruis. En 3 dagen later staat hij op Alexandrië, India, Zuid-Amerika. Overal komt dat voor. En toen de Romeinen hun grote rijk stichten, zeiden ze een paar honderd jaar na de jaartelling was gestart. We moeten gewoon even van al die wildgroei aan geloven af. We pakken van alles wat. Dit wordt het staatsgeloof. Het christendom. Dat is dat. En daar was toen wat voor te zeggen. Hè? Moest gewoon één. Moest
gewoon
één geloof komen met één regel. Ik zei daarom. Zeg, waarom denk je dat het Vaticaan in Italië zit? In Rome. En niet in waar Jezus dan zogenaamd geboren is. Nou, dat is daarover nagedacht. Dus het is één grote, zeer geslaagde marketingtruc. Maar. Er zijn zelfs geen historische bewijzen dat Jezus ooit geleefd heeft. Terwijl heel veel mensen uit die tijd, daar zijn wel heel veel geschriften van en heel veel bewijzen van. Daar was ze al nog gechoqueerd over. En zei ze, maar er zoveel mensen geloven er. Ik zei, ja, dit zijn er wel meer dan 1 miljard.
Yep.
Maar die hebben niet deze informatie, of die willen het niet.
Nee. Zeggen ook, het maakt niet uit, want het gaat om het geloof.
Precies. Nee, dat snap ik ook, maar ik zeg, het is wel echt bedacht. Je moet wel weten dat goed en kwaad en de duivel en God, het is zo vaak voorbij gekomen. Maar hoe kan het dan dat overal ter wereld iedereen datzelfde verhaal heeft? Dat is dus de stand van de sterren. Rond 21 december verdwijnt de zon langzaam en dan zie je hem weer opkomen. Dat is dan de geboorte. De Sun, de zoon van God. Je ziet de 3 sterren van de Orion, die komen hem bezoeken. Die worden dan in de oudheid 3 wijzen genoemd. De 12 apostelen, dat zijn de 12 dierentekens die je ook in de sterren kan zien. En rond Pasen, als het zeg maar de lente weer begint, dan staat hij weer op het te dood. Dus iedereen heeft dat in de lucht gezien, zijn eigen verhaal van gemaakt. Nou, zij was totaal gechoqueerd van het feit dat dit dus zo gegaan is. Ja.
Nou, ik ben het met haar eens. Want, ja, ik was een stuk ouder, maar toen ik inderdaad hoorde van dat verhaal van het verloren schaap, een lammetje van de kudde verdwijnt, en dat gaat Jezus dan zoeken en dan komt hij daarmee terug.
Ja.
En dat het verhaal letterlijk uit India komt.
Ja,
uit wat je al die plekken die je net noemde.
Nee, en dan als je dus daarmee begint, dan denk je, oh, daar gaan we. Dus ik zeg, en dan heb je nog het Oude Testament met Adam en Eva en Abel en Kain en Mozes en Noach en de Ark van Noach en de 10 geboden. Dat is dus het geloof wat de Joden aanhangen. Het Nieuwe Testament is het Christendom. 600 jaar na het Christendom kwam ook nog de Koran. Die hebben ook nog een duit in het zakje gedaan. Het is allemaal verzonnen om mensen gewoon een beetje in het gareel te houden. Ik zeg, maar er zijn op een dag natuurlijk ook mensen wakker geworden en hebben gezegd, ja, het is helemaal niet logisch dat er een God is. Ik moest het zelf even opzoeken. Je hebt een paar grote filosofen. Socrates, Plato, zijn leerling. Euripides, Griekse oudheid, waar eigenlijk alles op gebaseerd is. Maar er is dus nog een man, geboren in 1724, Immanuel Kant. Ik weet niet of je daar wat van gehoord hebben.
Ja.
Dat is eigenlijk de eerste moderne filosoof waarop ons hele westerse gedachtegoed is gebaseerd. Schopenhauer heeft gezegd, hij heeft het belangrijkste boek in Europa ooit geschreven. En hij is dus de man die ja, in zijn filosofie bedacht heeft, er is geen God of een andere heersende klasse die bepaalt wat goed of slecht is. Dat bepaal je zelf. Er zit een incentrieke goedheid in de mensen. Je weet wat goed is. En dat is zeg maar het wakker worden van de mens.
Ja.
De dageraad. En het grappige is, deze man is geboren in Koningsbergen. Dat was toen Pruisen. Dat ligt nu in Rusland. Dat ligt helemaal aan het westerse puntje van Rusland. Een beetje ingeklemd tussen Polen.
Polen, ja, precies.
Ja, een heel klein gek plekje in Europa. En daar is hij nooit weg geweest. Hij is ongeveer 100 kilometer uit weg geweest om ergens les te geven. Hij heeft ook niet bijzonder veel succes gehad. Is zijn leven lang alleen geweest. Ze zeggen ook als maagd gestorven. Was heel punctueel. Het verhaal gaat dat als hij zijn middagwandeling maakte, dan kon iedereen de klok weer gelijk zetten. Want het was precies altijd op hetzelfde moment. Dus het is zo gek dat en hij was een zoon van een zadelmaker. Gewoon een hele eenvoudige man. Ze wisten wel dat hij slim was en ging naar de universiteit. Maar hij is dus de uitvinder van het moderne gedachtegoed. Dat we ons moeten loskoppelen van God. Maar ook loskoppelen van iedere heersende macht. Het is natuurlijk super moeilijk, want hij heeft 3 grote geschriften geschreven. Hoe je dat moet samenvatten. Probeer het toch. Kant zegt, je moet jezelf 3 vragen stellen. Wie ben ik? Wat is de reden van mijn bestaan? En wat kan ik weten? En het zit er met name in het laatste. Hij heeft, dat noemen ze een Copernicus-wending. Copernicus-wending is van de sterrenkundige Copernicus, die naar de sterren keek en maar niet begreep hoe die stand was. En daar waren allemaal verklaringen voor. Totdat hij zei, maar wacht even, misschien draait de zon niet om ons,
nee, precies,
maar draaien wij om de zon. Ja. Waarvoor die huisarrest kreeg en werd gecensureerd door de kerk. Want dat mocht het absoluut niet zeggen. Maar dat was zo'n ingeving waardoor alles klopte. Die Copernicus-wending heeft hij ook bedacht door te stellen, stel, je bent op weg naar huis en daar is thuis is jouw pizza beloofd, bier, voetbal en seks. Dus je gaat zo snel mogelijk naar huis op je fiets. Maar er staat een vrouwtje bij de gracht en die valt erin. Wat je wil is naar huis voor alles wat je beloofd is.
Ja.
Maar je gevoel zegt je, ik moet, dat krijg ik dus nu niet, want ik moet stoppen en die vrouw moet ik uit de gracht vissen.
Ja.
Want als je dat niet doet, dan ben je eigenlijk hetzelfde als een steen die valt en die geen wil heeft en die valt gewoon door de zwaartekracht naar beneden. En eigenlijk val jij ook naar je verlangen toe.
Ja.
Hetzelfde als een steen. Zwaartekracht ben je. Dus zijn idee was dat wij een ingebakken
moreel
kompas hebben en ons dingen afvragen die anderen niet kunnen. Een hond die wacht op een stok dat hij gegooid wordt en wij vragen ons af waar komt die stok vandaan? En waarom wordt die gegooid? En als ik hem terugbreng, wordt hij weer gegooid. Al die vragen stellen wij ons. En dus zou er een samenleving moeten zijn met alleen maar regels die je zelf ervaart als algemeen goed. Dus belasting, dat moeten we allemaal betalen, maar je mag er wel over klagen. Maar als we allemaal geen belasting zouden betalen, zou er hele grote chaos komen.
Ja.
Dus het zijn dingen waar. Dus hij heeft het over vrijheid. De grootste vrijheid zit hem in het feit dat je weet dat je verantwoording hebt om dingen te doen. En vrijheid is niet, ik doe lekker wat ik wil. Ik sta op wanneer ik wil, ik eet wat ik wil, ik drink wat ik wil, ik doe wat ik wil. Dat is geen vrijheid. Maar de vrijheid zit in het feit dat je discipline hebt. En daar komt die vrijheid vandaan. En als we dat besef krijgen, ons loskoppelen van iedere vorm van overheid en van geloof, en doen zoals we zelf behandeld zouden willen worden, dan krijg je universele
waarden.
Universele regels die iedereen begrijpt, waardoor iedereen het goed heeft.
Ja, ja. Geen spel tussen te krijgen. Nee. Het is jammer dat het niet dat niet het gemeengoed is geworden.
Hebzucht, hè?
Dus ik ben gaan kijken naar filosofen, want Kant, dat zei me zeker wel wat, maar niet zoveel als dat ik nu vertel. En het valt me op hoe weinig filosofen ik ken, behalve die grote Grieken, die ook zeer belangrijk zijn geweest. En hoe belangrijk filosofie is eigenlijk om een fatsoenlijke samenleving te krijgen. Niet economie of natuurkunde. Want laatste punt over Kant, wat zo interessant is. Ook zijn radicale idee was, de wereld is niet zoals hij is, maar zoals hij wordt gepresenteerd aan je. Dus er is geen waarheid. Ik bedoel, als je het over Trump hebt, dan zeggen die mensen, hij is een misdadiger, hij is een crimineel, hij liegt. En andere mensen zeggen,
hij is een redder.
Hij is een redder en hij is de... Hij
zegt waar het op staat.
Maar wat is dan... Maar wat ons gepresenteerd wordt... Ja. Ik weet nog dat hij in de wereld draait door... voorafgaand aan de verkiezingsnacht werd er gezegd... het is onmogelijk dat hij wordt verkozen. En dat is de waarheid die aan ons gepresenteerd wordt. Ja. Dat is de wereld die wij zien. Zo zijn we gaan slapen.
Ja.
Met mensen die er verstand van hebben, die ervoor hebben doorgeleerd, die het hebben uitgezocht, die hebben ons gezegd, het is onmogelijk. En de volgende dag is het dus anders. Ja, en dus zien wij steeds een wereld die zich aan ons presenteert, maar niet de wereld is.
Ja.
Want wij weten niet precies hoe het echt met niemand weet de echte waarheid. Alleen wij zoeken een waarheid die bij ons past.
Ja. En dan blijkt die te veranderen. Want je zoekt inderdaad een bepaalde waarheid en dan word je ingehaald door de werkelijkheid.
Ja, dus je moet accepteren dat de wereld... Je zal nooit weten hoe de wereld is, maar je weet alleen het gedeelte wat aan jou wordt gepresenteerd. Want je weet, er is honger in Afrika en ellende. Maar dat is wat jou gepresenteerd is. Maar je weet niet precies hoe het is in Afrika, wat de kansen daar zijn. En over het geloof zei hij, als het heelal is... ontstaan uit iets, dan is er iets geweest wat daarvoor is. En dat gaat ons verstand te boven. Dus kunnen we daar niet over nadenken. En hetzelfde geldt voor als het er altijd is geweest, dan kan dat ook niet.
Nee.
Dus omdat het ons verstand te boven gaat, heeft het geen zin om erover na te denken. En moet je dat accepteren.
Was God. Dan was het God.
Maar dus dat is, wie ben jij? Dus dus dat kan ik niet bedenken. Dus daar leg ik me bij neer. Ja. Want ik ben dus
wie ben
niet...
Ik, dus je moet
ik
jezelf...
ben niet in staat om te bedenken wat is er verder? Wat is er buiten het heelal? Nog meer heelal. Nee, maar daar buiten. Wat was er eerst? Je kan het niet bedenken. Nee,
Dus je moet je eigen plek vinden.
Ja, je eigen limiet ook kennen.
Ja, en je moet je bedenken Wat moet ik doen?
Ja.
Het goede. Wat dus incentriek in je zou moeten zitten. En dan is het ook belangrijk, wat kan ik weten?
Ja. Maar dat is inderdaad de vrijheid. Want waarom handelen mensen soms niet volgens dat moreel kompas? Omdat ze kunnen verwijzen naar... Nee, ik kreeg een order van die. Of het moet van de Bijbel.
Het is de wil van God.
Of het is de wil van God. Ja, precies.
Ik zou wel stom zijn. Ik zou wel stom zijn.
Ja.
Ik krijg pizza en bier.
Ja.
Ja,
precies.
Ik bedoel, hoor je ook mensen over, over een Sievert. Is wel slim, maar daar wel al dat geld.
Ja.
Oh.
Ik zou wel stom zijn, omdat ik het zelf ook wel...
Nee, maar er wordt toch vaak, ik moet toch mijn brood verdienen. Of het is hij of ik.
Maar dat is dus vrijheid, inderdaad. Ja. Als je daarvan los bent, dat is vrijheid.
En daarom is het zo interessant als mensen zeggen... Dan ga je weer op de gelovige stoel zitten. Ja, maar als die God dan bestaat van jou... Waarom is er dan honger? En waarom zegt die God niet? Waarom stopt hij de oorlogen niet? En waarom stopt hij de mishandelingen niet en alle andere dingen? Maar dat zou, als er een God zou zijn, dan zou dat zo laatdunkend zijn. Want het zou betekenen dat we geen vrijheid hebben.
Ja.
En er is ellende, volgens de echte gelovigen, omdat we los zijn gelaten. Dus daar zit in die filosofie ook een kern van waarheid in. Want als, als wij wakker worden en de oorlog is afgelopen, Poetin is gestraft, er wordt niemand meer verkracht, het klimaatprobleem is opgelost, hier ben ik, hier is God, dan staan wij denk ik er allemaal en denken, wat nu?
Ja.
Alles wat hij denkt, ziet hij en weet hij.
Ja, opeens zijn we mieren.
Wat hebben ze allemaal bedacht?
Dus dat is ook dat is een interessante filosofie. Omdat, dat als God echt zou bestaan en van ons houdt, dan moet hij dat loslaten. Dus dat zou ook nog kunnen.
Ja, briljant. Wat goed zeg. Immanuel Kant, ik moet eerlijk zeggen, ik knikte. Ik kende alleen zijn naam. Ik heb geen lettergreep van zijn werk gelezen, denk ik.
Echt, maar weet je wat superleuk is? Zoek op gewoon op Google grote filosofen.
Ja.
En lezen ze, er zitten zulke grappige...
Want jij zei
grappige...
dat afvragen, dat doorvraag, dat was toch... Ja, klepel hoor, maar dat was toch ook Socrates? Die was toch ook altijd, waarom dat? Blijf vragen, blijf onderzoeken.
Ja, en het interessante van Socrates is, daar is dus, die heeft dus niks opgeschreven. En alles van Socrates komt van Plato.
Ah, well done.
Ja. En zij zijn zo oud dat het bijna niet na te gaan is wie wat gezegd heeft. Ja.
Wat van welke twee is.
Precies. En of het van één van twee is.
Ja.
Ik heb veel van Joseph Campbell gelezen. Dat is meer die mythologie en filosofen bestuderen. Want hij schreef bijvoorbeeld The Hero with a Thousand Faces. En dat is een boek over al die geloven, waar al die verhalen hetzelfde zijn en waar dus ook verschillende filosofen worden aangehaald. En dat is, nou ja, hij is niet meer van onze tijd, maar hij heeft nog meegeschreven aan Star Wars.
Oh, oké. Okay.
Want hij wist zoveel van, ik bedoel, van alle geloven wist hij wel de verhalen en daar kan hij goed over vertellen en vergelijken. En daar kwam dat ook naar voren, hè? Dat redden van die vrouw is, we kunnen het niet voorstellen, waar komen we vandaan? Maar uiteindelijk is het toch een energie waar je uit geboren wordt. Hè? Dat wordt je ziel. En eigenlijk zijn we allemaal connected op een of andere manier door die energie. Dus als ik haar laat vallen, laat ik ook mezelf vallen. Ja. Gaat er een deel van mij, ik moet het eigenlijk wel doen.
Ja.
En om dat niet te doen, daar kan je dan voor kiezen. Maar dat is dan duidelijk een keuze die altijd selfish is.
Wat je op je geweten hebt.
Wat je dan, ja, precies.
En wat dus mee moet dragen. Kijk. Nou.
Nou.
Ik zag deze even niet aankomen.
Nee.
Godverdorie.
Hartstikke leuk. Maar ik heb een heel leuk gesprek gehad met Fine over, over religie en over filosofie.
En ze gaat...
Nee, maar ze zei dat geloof dat... dat...
Wat een bullshit.
Ja.
Mooi.
Ze zei, ik ben zo blij dat ik dit weet. Want het is ook zo ontluisterend.
Maar wat een heerlijke... Ja. Ook een heerlijke filosofie. Dat je binnenkomt en zegt, dit is mooi, hier ga ik bij.
Ja, maar zo werkt het wel.
Ja, precies.
Dank voor al jullie aandacht. Hartstikke leuk. Ja. Van Jurassic Park naar jaren 90 films. En naar de hemel en weer terug. Volg ons.
Ja.
Volg ons als je ons bijvoorbeeld ergens ziet in de supermarkt. Blijf ons dan gaan volgen.
Op een afstandje.
Ja, precies. Of dichtbij. Als je aantrekkelijk bent. Maar wel volwassen. Zeg ik er even bij. En volg ons op Instagram, TikTok,
Ruben social media. Ruben.
Je kunt die podcast ook zien. Ja, kan dat? Hoe doe je dat dan? Met een soort magische apparatuur wordt het opgenomen. We hebben een YouTube-kanaal, Ruben Tel Ruben. Like en abonneer, dat wordt gewaardeerd. In ieder geval door Ruben. En Ruben, mij interesseert het niet. Ik ben wat dat betreft vrij.
En je kan het volgen via YouTube of kijk door het raam. Hier.
Hierachter.
Daar is een bankje.
We nemen het één keer per week op en kom lekker hier langs. ga naar Spotify, geef ons 5 sterren. 5 sterren, onthoud dat. 5 sterren.
Je kan er wel 8 geven, maar we willen er maar 5.
Het is een kleine moeite en het geeft ons meer aanzien. Ja. En dat is uiteindelijk waarom we het doen.
En kom serieus niet hier naartoe. Dat was een grapje.
Nou,
Nee. Gaan we niet
nee,
doen.
Nee. Tenzij nee. je aantrekkelijk bent.
En volwassen.
Nee. Dan zet ik het nog even bij.
Nee.
Man of vrouw maakt niet uit als het maar aantrekkelijk is.
En de 5 sterren. Zijn we gek op.
Alright.
Ja. Oké. Okay.
We gaan straks weer door naar de backstage. Als u daarbij bent, dan gaat u dus via petjeaf.com/RubenTelRuben. En anders horen wij u graag de volgende keer. Dank voor uw aandacht.
Ruben,
de podcast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.